We luisteren naar het woord van de Here dat u vindt in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 22e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Matteüs 22. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hem. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten. Neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelte is gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels. Dat u vindt in het tweede hoofdstuk, de artikelen 5, 6 en 7. Tweede hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de artikelen 5, 6 en 7. Waar we lezen en belijden: voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Toch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiet niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zoveel als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaden alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Geliefde gemeente, aangrijpend is het tafereel dat de Heer Jezus Christus ontstekent in de gelijkenis die ik u vanmiddag heb voorgelezen van de koninklijke bruiloft. Wanneer hij nadat eindelijk de bruiloftzaal vol is, toch nog ontdekt dat er een man in die zaal is zonder bruiloftskleed. U hebt het gehoord, hoe deze gelijkenis in elkaar zit, wat de prediking is die de Heer Jezus Christus heel duidelijk laat horen. Tientallen gasten zijn genodigd. En de uitnodiging is heel duidelijk. Kom tot de bruiloft. En je zou zeggen, wie zou nou zo'n geweldige, heerlijke uitnodiging niet graag aannemen? En wie zou zich niet vereerd voelen dat hij naar een koninklijke bruiloft toe mag? Maar er is geen belangstelling voor. En alle laten het afweten. En wanneer voor een tweede keer de uitnodiging uitgaat, dan blijkt het dat men alle mogelijke excuses heeft, beleefde excuses heeft, maar dat men niet de uitnodiging wil aanvaarden. Ja, men gaat zelfs de brengers van de uitnodiging doden. Dat is inderdaad een beeld van de gang van het evangelie, de eeuwen door. Er zijn de eeuwen door inderdaad brengers van het evangelie, predikers van de liefde en de genade van de Heere God gedood, omdat de hoorders deze boodschap niet wilden horen, ook al bedoelde deze boodschap hun heil en hun zaligheid. En toch houdt die koning niet op, en toch wil die koning dat de bruiloftzaal vol zal zijn. En opnieuw stuurt hij andere dienstknechten uit. En ze moeten op de knooppunten der wegen staan. En ze moeten uitnodigen. De bruiloftzaal moet vol worden. En het moeten dan maar de armen zijn en de verachten en de paria's van de maatschappij. Als de bruiloftzaal maar vol wordt. En de bruiloftzaal is vol. De koning die is dankbaar dat er zoveel gasten zijn en dan opeens, dan ziet hij het. Er is één man die heeft wel ja gezegd, maar die heeft eigenlijk niet ja gedaan. Want die wilde op zijn eigen manier in de bruiloftzaal komen. Hij was wel klaar om wat te halen, maar de glorie van de koning ging hem niet aan. En de koning is heel streng. Hij laat die ene niet zitten. Hij heeft die ene buiten de feestzaal gezet. Hij heeft hem het donker van de nacht ingestuurd. En die man zonder bruiloftskleed, die kon de muur alleen van de buitenkant bekijken. Zonder venster, zonder licht, gaat hij de eeuwige duisternis in. Want is de toepassing, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Zegt de Heer Jezus dit en is dit commentaar er om ons te verschrikken en te zeggen, je kunt wel in de kerk zitten en je kunt wel luisteren, maar het is er maar een enkeling die zalig zal worden. Is dat de bedoeling? Nee, de bedoeling is dat tegenover die geweldige, brede, ruime, royale uitnodiging er zo velen zijn die nee zeggen. Er zo velen zijn die niet willen en die zo blijken in vergelijking met de velen die genodigd worden, niet uitverkoren te zijn. Je moet dat ook niet verkeerd opvatten in de zin van dat het maar een enkeling is, nee, in vergelijking met de velen die verloren gaan, zijn het er weinigen. Maar als we ze alle bij elkaar hebben, dan is het toch nog een schare die niemand tellen kan. Ik begin daarmee vanmiddag, gemeente. Nu we deze prachtige artikelen voor ons hebben, waarin het inderdaad gaat over diezelfde uitnodiging, over de belofte van het evangelie. En dan zijn er vanmiddag weer drie gedachten overeenkomstig deze drie artikelen. De aanbieding van de belofte van het evangelie, de afwijzing van die belofte en de aanvaarding van die belofte. De belofte van het evangelie, de aanbieding, de afwijzing en de aanvaarding. Toen we de vorige keer, gemeente, ik geloof 3 weken geleden, met de Dordtse leerregels bezig waren, was de dood van de Heere Jezus Christus aan de orde. En hebben wij dat kruislijden en die kruisdood van de Heere Jezus Christus mogen prediken als de bron van zaligheid. En nu gaat het in die volgende artikelen om de prediking van deze gekruisigde Heere Jezus Christus. Helemaal in overeenstemming met de boodschap van de apostel Paulus. Ik heb mij niet voorgenomen iets onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruist. En nu is dit de grote inhoud van die boodschap. De belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Allereerst gemeente, hier komt duidelijk uit dat de prediking in de kerk is gekarakteriseerd als belofte prediking. Natuurlijk, er komt van alles aan de orde in de kerk en in de prediking. De prediking laat allerlei facetten en allerlei aspecten zien. Maar het wezenlijke van de prediking is en blijft dat zij belofte prediking is. Als de prediking alleen maar een dreigende prediking is. Als de prediking alleen maar een verhaal is van wat mensen zijn en wat mensen doen en wat mensen ondervinden. Maar als de prediking geen belofte prediking is, dan mist de prediking haar schriftuurlijk karakter. En die belofte is duidelijk. Hier klinkt door Johannes 3. Het gesprek dat de Heer Jezus Christus heeft gehad met Nicodemus, de overste van de schriftgeleerden. Dit is inderdaad een geweldig indringend gesprek geweest, omdat op meer dan één wijze daar gepredikt wordt. Wie gelooft in de Heere Jezus Christus, die gaat niet ten verderve, die gaat niet verloren, maar die wordt behouden. En die niet gelooft, die is alreede veroordeeld. Met andere woorden, als wij niet geloven, dan zijn we al verloren en daarom gaan we voor eeuwig verloren. En daartegenover heeft de Heere Jezus Christus gepredikt. Maar wie ziet op die gekruiste Christus, op die verhoogde Christus, zoals het volk Israël zag op de slang die in de woestijn verhoogd is geworden, die zal niet verderven, maar die zal eeuwig leven. In zijn dood ligt mijn leven. Dat is de geweldige, de rijke boodschap. En die belofte, wordt hier beleden, moet aan alle volken en mensen, tot wie God in zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid worden verkondigd en voorgesteld. Dat is een geweldige, mooie zin, gemeente. Moet je even goed over nadenken. Het is het welbehagen van de Heere wanneer Hij het evangelie tot ons zendt. Het is het welbehagen van de Heere wanneer we mogen leven onder de prediking van het evangelie. We vinden dat zo heel gewoon en we vinden dat zo vanzelfsprekend. Hoe lang is het evangelie al in Nederland geweest? Wanneer kwam het hier in Nederland? Vijfde, zesde eeuw. De man op het paard op het Domplein in Utrecht, Willebrord, daar is de grote man geweest die eigenlijk het eerste het evangelie hier in deze lage landen heeft gepredikt. Dat mag nu misschien een 13, 1400 jaar geleden zijn geweest. En in al die 13, 14 eeuwen is dat evangelie hier in Nederland gebleven. We vinden dat heel gewoon, heel vanzelfsprekend. Maar, heel duidelijk gemeente, de Heere die heeft een welbehagen in ons vaderland. En het is zijn welbehagen dat hij dat evangelie aan ons zendt. En als dat evangelie gezonden wordt aan welk volk en aan welk mens ook, dan moet die belofte van het evangelie zonder onderscheid aan alle volken en mensen worden voorgesteld en verkondigd. Dat is een hele duidelijke positiekeuze, gemeente. U weet dat we in het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels uitvoerig gesproken hebben over de uitverkiezing. En je zou kunnen denken, en er zijn mensen geweest die deze conclusie getrokken hebben, dat je daarom het evangelie alleen maar moet brengen aan de uitverkorenen. Ook al weet je niet wie dat zijn. En u weet het dat in de uiterst rechterflank van de gereformeerde gezindte, en we kennen ze hier op de Veluwe, helaas, zo wordt gepreekt. En de dominees zijn er helaas ook nog vandaag in 1985... die het openlijk of bedektelijk zeggen dat ze eigenlijk alleen maar een boodschap, een woordje hebben voor de uitverkorenen. En dat ze voor degenen die niet weten dat ze uitverkoren zijn en voor de onbekeerden eigenlijk geen boodschap hebben. Gemeente, dat is in ieder geval radicaal in strijd met de belijdenis, de gereformeerde belijdenis. Dort staat dan aan de ene kant hoog genoteerd, maar men vergeet wat hier staat. Aan alle volken en mensen, zonder onderscheid. Ik heb geen onderscheid te maken trouwens. Naar welke lijn en naar welke norm zou ik onderscheid moeten maken? We zijn allemaal gelijk, gemeente. En het staat op uw voorhoofd niet geschreven dat u in de hemel komt en dat u uitverkoren bent. We zitten hier allemaal als een verloren Adamse slacht in onszelf. We zitten hier allemaal, tenminste ik denk de meesten en enkele misschien uitgezonderd met een gedoopt voorhoofd. En we leven allemaal onder de prediking van dat evangelie. En het is een geweldige zegen, gemeente, dat we dat evangelie aan iedereen zonder onderscheid duidelijk mogen brengen. Is ook geen sprake, gemeente, van een tweeërlei prediking. Met andere woorden, zo een andere prediking voor degene die onbekeerd zijn en een beetje degelijker prediking voor degene die dan wel geloven, gemeente. Dat is helemaal niet. Juist deze belofte van het evangelie moet aan alle volken en mensen zonder onderscheid gepredikt en voorgesteld worden. De Dordtse leerregels zijn hier breed en ruim gemeente, helemaal in overeenstemming met die prachtige gelijkenis die wij gelezen hebben. Kom tot de bruiloft. Alle dingen zijn gereed. De Heere die roept u. En de Heere die roept u ernstig. En de Heere die roept u serieus. En de Heere God die meent het. Hij plaatst u en u confronteert u met deze boodschap. En als u zou zeggen, ja maar niet alle mensen worden zalig. En het is toch wel waar dat alleen de uitverkorenen zalig worden. Dan zeg ik goed. Maar daar heb ik met eerbied gezegd niet mee te maken. Wanneer ik het evangelie predik. Of u verloren gaat of behouden wordt. Of u verkoren bent of verworpen bent. Wij weten het niet, maar we hebben het evangelie maar te prediken, gemeente. En we hebben dat evangelie maar met alle kracht en met alle klem u voor te stellen. Breed en ruim. En de Bijbel zelf, gemeente, die is niet benauwd dat er te veel mensen zalig zullen worden. Geen sprake van. Het is inderdaad de intentie en de begeerte. Dat de bruiloftzaal vol wordt, want in de veelheid der onderdanen ligt de heerlijkheid van de koning. Breed en ruim, tegelijk ook eng en smal in deze zin, dat alleen en ieder die gelooft zalig zal worden. Je wordt niet zalig omdat je een godvrezend geslacht hebt. Je bent niet zalig omdat je in de goede traditie staat en omdat je hierop tegen bent en daarop tegen bent. Nee, je kunt alleen maar behouden worden wanneer je werkelijk gelooft. En daarom moet die belofte gepredikt worden met bevel van geloof en bekering. Gemeente, dat is een hele duidelijke aanwijzing. Het is maar een paar regeltjes. Maar hier zit nou precies in wat in elke preek aan de orde moet komen. Dat hoeft niet altijd met dezelfde woorden gezegd te worden. Maar dat moet zakelijk gezegd worden. Belofte en bevel horen in elke prediking thuis. De belofte moet u gepredikt worden. En het bevel moet u gepredikt worden. De belofte die moet gepredikt worden, ruim en rijk, maar dan ook het bevel om te geloven en te bekeren. De Heere die meent wat hij zegt, wat hij belooft en dreigt, wat hij toezegt en wat hij aanzegt. En de Heere die heeft er recht op, gemeente, dat wanneer hij een weg van behoud heeft uitgedacht, en wanneer hij die weg van zaligheid laat prediken, dat die weg dan ook wordt ingeslagen. En daarom moet dat bevel van het geloof inderdaad klinken. Ik herinner me nog heel goed dat dat is heel duidelijk gezegd wordt door de man van wie ik veel geleerd heb. Waarover ze wist, ik noemde zijn naam enkele weken geleden, meen ik ook. Die dat heel duidelijk altijd gesteld heeft in zijn colleges over de predikunde. Wanneer de gevangenisdirecteur van Filippi vraagt, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Dan zegt die directeur niet, zij wisten, och, mocht het nog eens komen staan te gebeuren dat je kwam te geloven. Maar dan zegt hij, geloof, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Kan een mens dan geloven? Dat is een andere zaak. Als je dat werkelijk hoort, gemeente, dat dat de eis is, en je komt tot ontdekking dat je niet kunt geloven en dat je toch moet geloven, niet te kunnen en toch te moeten, kijk, dan gaat het werken. En dan kom je precies waar de Heere je hebben wil. Maar de Heere die heeft er een heilig recht op, dat die ene weg die hij heeft uitgedacht, onder ons bewandelt. En daarom kun je het woord van God niet voor kennisgeving aannemen. En daarom kun je nooit doen als je werkelijk in de kerk geweest bent en geconfronteerd wordt met het woord van God alsof er niets gebeurd is. Gemeente, zullen we dat weer goed tegen elkaar zeggen? We zitten vanmiddag weer in de kerk. Ik weet niet waarom u naar de kerk gegaan bent, of het gewoonte was, traditie was, of het begeerte was. Maar als je werkelijk onder het woord van God geweest bent, dan kun je dat niet voor kennisgeving aannemen. Dan kun je niet doen alsof het niet gebracht is. Want de preek, dat is geen zachte aanrading. En dat is geen zoet advies. Maar dat is een bevel van Gods wegen. Het woord van God, dat is levend en krachtig. En dat gaat door als een oordeler der gedachten. En dat woord van God, dat kan krachtige daden doen, gemeente. Ziet dan toe, zegt de apostel, dat gij hem die spreekt niet afwijst. En dat is inderdaad waar, gemeente. Wanneer wij achter de dominee zijn opdrachtgever zien staan. Wanneer wij in de prediking de stem van de Heere zelf horen. Gemeente, ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet verwerpt. Want hoe zult u ontvlieden als u op zulke grote zaligheid geen acht geeft? De prediking, gemeente, heeft een wereldbreed adres. Wie u vanmiddag ook bent en wie naar deze preek ook luistert ergens in Nunspeet. Lid van de kerk of geen lid van de kerk. Misschien ergens luisterend, de Heere bedoelt u, de Heere bedoelt jou, zonder enige uitzondering. Niet voor een paar mensen preek ik, maar voor de hele gemeente, voor de oudste en de jongste, voor de meest gelovige en de meest ongelovige. Horen we het? Voor degene die er nog nooit wat voor gevoeld heeft en voor degene die er al jaren zijn smaak in heeft. Het woord van God komt zonder onderscheid tot u allen wereldbreed. En tegelijk is er een diep ernstig appel in de prediking. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u toch niet, maar laat u leiden. Ja, en dan krijg je het. Tweede. Staat in artikel 6, de afwijzing. Nu dat geweldige raadsel. Het raadsel dat verwoord wordt in die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Dat de mensen die uitnodiging afwijzen. Dat zien we nou in de kerk ook, gemeente. Dat velen, velen staat er, hè. Die door het evangelie geroepen zijn, die zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan. Gemeente, dat is de werkelijkheid. De Dordtse leerregels die staan midden in de werkelijkheid. En we staan vanmiddag ook weer midden in de werkelijkheid. Er wordt gepreekt, gepreekt en nog eens gepreekt, gemeente. En er wordt gebeden en nog eens gebeden, nietwaar? En we gaan naar de kerk toe. En hoe lang zitten we al in de kerk? En er wordt gepreekt, gemeente, tegen de klippen op. De eerste Pinksterdag 1 preek, 3000 mensen bekeerd. En vandaag 3000 preken en zou er 1 bekeerd worden? Gemeente, hoe zit dat toch? Hoe komt het toch dat dat woord van God dan geen weerklank vindt? Wat een raadsels. Ligt dat aan de prediker? Kan. Het kan wanneer de prediker het evangelie niet als evangelie verkondigt. Dan is hij medeschuldig. Ligt dat aan de methode? Het kan. Inderdaad. De beste methode is niet goed genoeg. En we kunnen nooit denken op de preekstoel. En als kerkenraad dat wij het beste gedaan hebben. En dat er niets te verbeteren valt. We zullen altijd weer moeten zoeken naar de beste methode. En we zullen altijd weer alle zeilen moeten bijzetten. Om zo duidelijk en zo zuiver en zo klemmend en zo krachtig en zo persoonlijk en zo direct mogelijk het evangelie te brengen. Maar ten allerdiepste gemeente, nee, het ligt niet aan de prediker en de prediking. Het stemt wel tot groot nadenken. Het stemt wel tot diep nadenken, gemeente. Als je elke zondag weer voor de gemeente mag staan. En als je van harte bidt. Heere, zegen het woord. Als er gebeden wordt in de consistorie en aan de voet van de preekstoel en op de preekstoel. Heere, dat er mensen bekeerd worden. Dat mensen tot het licht gebracht worden. En het blijft zo stil al weet ik. Dat de Heere soms geruisloos met zijn geest verder gaat. En het toch wel eens blijkt dat er wel weerklank is. Gemeente, massaal in ieder geval niet. En waar ligt dat nu aan? Dat ligt niet aan het tekort of de ongenoegzaamheid van het offer aan het kruis, gemeente. Er zijn mensen die dat zouden kunnen menen. Ja, dan is dat kruis van de Heere Jezus Christus zeker niet voldoende. En dan heeft dat bloed van de Heere Jezus Christus zeker niet voldoende kracht. En dan gaan we de schuld aan de Heere, aan Christus en aan zijn bloed geven. Maar gemeente, dat offer van de Heere Jezus Christus is meer dan voldoende. Dat offer van de Heere Jezus Christus heeft reddende kracht. Dat bloed van de Heere Jezus Christus, daar zit een oneindige kracht in, gemeente. We mogen het vanmiddag weer met alle overtuiging zeggen dat er in onze zonde kracht zit tot verdoemenis. Maar dat er in dat bloed van de Heere Jezus Christus meer kracht zit tot behoud. Dan in u en in mijn zonde met elkaar kracht tot verdoemenis. Dat is de reizende, onovertroffen waarde van het bloed van de Heere Jezus Christus. En daarom, gemeente, mag niemand zeggen, het ligt aan het bloed, het ligt aan het offer, het ligt aan Christus, het ligt aan God zelf. De oorzaak, gemeente, is onze eigen schuld. Ik kan niet geloven. En dat is ook mijn eigen schuld, gemeente. Want we hebben onszelf in Adam door een moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. En we vinden het al lang goed dat Adam dat gedaan heeft. We kunnen het niet. Maar we willen het ook niet, gemeente. Dat is onze eigen schuld. Want zo verdorven is onze natuur dat we de dingen van deze wereld willen. En dat we inderdaad, gemeente, onze eigen zaken en onze eigen belangen en onze eigen akker en onze eigen koopmanschap belangrijker vinden dan de bruiloftzaal. En het kan zelfs zo vergaan dat we zeggen, nou ja goed, het is wel, het is toch wel aardig en dat moet eigenlijk wel, maar dan blijven we nog rechtop staan, gemeente. De man zonder bruiloftskleed, die inderdaad liever niet verloren ging, maar die zijn eigen weg wilde gaan. die er wel bij wilde horen, maar die niet als de anderen erbij wilde lopen. En die daarom zich niet voorbereid had op de bruiloft. En in diens leven geen hartsverandering had plaatsgehad naar de koning toe. Geen hartelijke bekering. De man die gebleven is, die hij altijd was, zonder bruiloftskleed. Gemeente, dat is de werkelijkheid. Dat is de afwijzing van de belofte van het evangelie. En die afwijzing van de belofte van het evangelie gaat nog altijd door, gemeente. En als je het goed ontleedt, dan zie je dat. Dan zie je dat in elke gemeente. Je ziet dat, gemeente, bij ouderen en bij jongeren. Of omdat we niet van harte luisteren naar het evangelie. Het is een kwalijke zaak, gemeente, wanneer wij alleen maar naar de kerk gaan, omdat het nou een keer zo hoort. Maar niet naar de kerk gaan uit behoefte. Ik las deze dagen nog, je het ook kunnen lezen, een van de graadmeters voor de welstand van het gemeentelijke leven is onder andere het bezoek van de tweede kerkdienst. Als dat gaat verslappen, gemeente, dan wijst dat wij het woord van God niet van harte nodig hebben. Daar heb je al een van die redenen waaruit blijkt dat wij niet willen. Dat wij geen oog en geen oor hebben voor de grote betekenis van de prediking van het evangelie. Als het middel tot zaligheid. En verder, ook al zouden wij luisteren naar het evangelie en getrouwe kerkgangers zijn, er kunnen zoveel bezwaren bij ons zijn. Bezwaren van familie. Bezwaren van het voorgeslacht. Bezwaren van alle mogelijke opvattingen. Die als het ware barricaden zijn om te luisteren, echt onbevangen te luisteren naar die heerlijke belofte van het evangelie. En zo, gemeente, willen wij ja wel graag zalig worden, maar we blijven die we zijn. Het brengt geen verandering in ons leven teweeg. Geen waarachtige bekering en geen waarachtig geloof. En we zijn ondertussen bezig met de dingen van deze wereld. En we laten de zonde de zonde en de ruzie en de nijd de nijd. En we gaan maar verder, gemeente, en ondertussen pikken we nog een preekje op. En we zenden een schietgebedje op, eventjes. Maar we blijven die we zijn, gemeente. En we wijzen het evangelie aan. Terwijl daarentegen juist iemand die werkelijk zondaar voor de Here geweest is, dat oude kleed van zijn goede, vijandig en slordig leven zo graag aflegt, die wil niets liever dan van vergeving leven. En heeft dagelijks de genade van de Heere Christus nodig, gemeente. En hij wil telkens de toevlucht nemen tot de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Want dat is het feestkleed dat hij aan moet hebben. En met dat feestkleed alleen bestaan, kan hij bestaan voor de Heere. Dat is het kenmerk, gemeente, van de ware feestganger van de bruiloftzaal. Die ware feestganger is niet beter in zichzelf, wel nee. Die ware feestganger is een zondaar, maar die het moet hebben van de Here alleen. En wiens leven gericht is op dat feest, op die koning. En die daarom uitgaat met heel zijn hart en heel zijn leven naar die koning. Gemeente, kunt u het begrijpen? Ongeloof is de grootste zonde. Ongeloof is grotere zonde dan welk gebod dat we ook overtreden. Hoe erg het ook is dat we er andere goden op nahouden. Hoe erg het ook is dat we het gezag omverwerpen. Dat we met haat en nijd vervuld zijn. dat er onreinheid en onkuisheid in onze gedachten en in onze daden is. Dat we stelen en liegen en bedriegen heel erg. Maar er is geen ergere zonde op de erf van het verbond dan de zonde van het ongeloof. Waar we ons in vastbijten en waar we in vastzitten, in vastgeroest raken. En is er nou iemand vanmiddag in de kerk die zegt, dominee, dat ben ik. Gemeente, dan roept de Heere u vanmiddag op om van ongeloof te komen tot geloof. En dan moet je vanmiddag niet zeggen, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er niet. Daar hebt u niets mee te maken. U hebt te maken met deze serieuze roeping. Met die waarachtige belofte van de Heere God. Dat een ieder die in die gekruisigde Christus gelooft, als een verloren zondaar niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is de klare boodschap van de schrift. En als je daar amen op leert zeggen en dat leert beleven, dan kom je vanzelf aan de weet dat je uitverkoren bent. Zo wil de Heere dat het gepreekt en dat het gebracht wordt. Dat het beleden en beleefd wordt. Gode tot eer. En je eigen hart en leven tot eeuwige zaligheid. En nu het derde. De aanbieding, de afwijzing en de aanvaarding. Nu krijgen wij in artikel 7, gemeente. Diezelfde gedachte die we ook al in het eerste hoofdstuk gehad hebben. De oorzaak van het geloof is niet op dezelfde wijze in de mensen te zoeken als de oorzaak van het ongeloof. Dat zouden we misschien logisch denken en wiskundig, maar het is zo niet, gemeente. Want zoveel als waarachtiglijk geloven, die genieten deze weldaden alleen uit Gods genade. Dus diezelfde gedachte, gemeente, die in het eerste hoofdstuk al duidelijk beleden was. Als je verloren gaat, ga je verloren door je eigen schuld. En als je behouden wordt, dan is dat niet uw eigen prestatie, maar dan is dat Gods genade. Omdat de Heer ons verantwoordelijk stelt voor het ongeloof, en verantwoordelijk stelt voor de eis van het evangelie. Kijk, en nu gaat het, als we dan inderdaad voor die eis geplaatst worden. Geloof in de Heere Jezus Christus. En je komt tot ontdekken, ik kan niet geloven en ik kan me niet bekeren. Maar die eis die klemt, dan gaat dat niet te kunnen en toch te moeten je brengen bij de Heere. En als het je brengt bij de Heere, dan gaat de Heere je de kracht geven om te geloven. En dan gaat de Heere door diezelfde prediking en onder diezelfde prediking de deur openen. En dan gaat hij dat geloof werken in de harten. En dan laat je het wel om te zeggen, dat is mijn prestatie. Maar dan ga je zeggen, Heere, u hebt het gedaan. Het was uw werk en het uwe alleen. Gemeente, de Dordtse leerregels keren zich hier tegen hen die zij bestreden hebben, de remonstranten. Want de remonstranten die zeiden, en het is vandaag de dag nog volop, dat het allemaal afhankelijk is van onze wil. God heeft de weldaden aan allen gelijkelijk willen meedelen, zeggen de remonstranten. Vergeving en eeuwig leven, en u hangt het aan hun eigen wil. En u gaat mijn wil zich voegen bij de genade, en u kan ieder er maar over beschikken, nadat hij wil. Gemeente, zo ligt het niet. Want de aanbieding van het evangelie is dan ook niet. En dat steekt vandaag nou. Laten we dat duidelijk zeggen. Er wordt in de aanbieding van de belofte niet gezegd, de Heere Jezus is voor u gestorven en de Heere Jezus heeft voor u persoonlijk zijn bloed gestort. Dat is de aanbieding niet. Maar de aanbieding is, kom tot de Heere, gij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is de aanbieding. En dan kom je er vanzelf in de uitwerking achter, gemeente. Of je erbij hoort, ja dan nee. En daarom, Als je het gaat leggen in de handen van de mens, dan wordt het een kwalijke zaak. Dan is het heel erg onzeker. Maar alleen wanneer het in de handen gelegd wordt van deze God en van de Heilige Geest, gemeente, dan zal het tot zijn uitwerking komen. En dan staat er dan ook die uitwerking. Zoveel als er waarachtig geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden. Dat is het, gemeente. Als je werkelijk gelooft, dan word je van het verderf en van de zonde verlost en behouden. En zo wordt het alles genade, gemeente. Alles genade. Dat de Heere God een weg heeft uitgedacht. Genade dat de Heere Jezus Christus het verdiend heeft. Genade dat het gepredikt wordt. Genade dat je het kunt horen. Genade dat het geloofd wordt van A tot Z. Van de beschikking, de verwerving en de toepassing van de zaligheid. Van A tot Z. Gods werk. Zo wordt het hier gepredikt en zo is de blijdschap en de belijdenis, gemeente. En inderdaad, die genade is God aan niemand schuld. Niemand. Het is pure genade, gemeente. En het is alleen aan Gods gratie, aan Gods eeuwig welbehagen te danken, dat de Heere ons deze weg heeft geopend. Deze weg laat breken. Dat we deze weg hebben mogen horen. En deze weg hebben mogen geloven. Mijn God, inderdaad. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Dat is de betuiging aan het einde van deze prediking. Over de belofte van het evangelie. Het evangelie. Ouderen en jongeren, kinderen, we leven allemaal onder het evangelie. Wat is dat een geweldige weldaad. Moet ik het vanmiddag weer zeggen. Weet je wat het ergste zal zijn van verloren gaan? Ja, dat zal zijn. Vroeging, eigen schuld. Maar dat je ook nooit, maar dan ook nooit meer één woord over Jezus Christus zult horen. Dat er dan ook nooit meer één lichtstraaltje van het evangelie in de hel zal schijnen. Hier horen we nog dat evangelie. Ik hoop dat u het nog heerlijk vindt. Maar dat zal dan voor eeuwig voorbij zijn. Mensen, wat is het een weldaad. Dat het evangelie klinkt. En wat is het een machtige boodschap. Om dat evangelie te mogen verkondigen en te mogen beluisteren. Want dat evangelie, dat is een kracht Gods tot behoud. Het is het communicatiemiddel. Van hemels wegen met de verloren zondaar. Door dat evangelie, toegepast door de Heilige Geest, worden harten veranderd en levens vernieuwd. Wordt de deur van de hel gesloten en de deur van de hemel geopend. Door dat evangelie, gemeente, wordt een armzalig leven een rijk leven. Door dat evangelie, gemeente, kan een sterfbed een poort des hemels worden. Door dat evangelie, gemeente, is het uitzicht geopend op de eeuwige heerlijkheid. En dan zeg ik, wat een verantwoordelijkheid. Die is u vanmiddag gebracht. Wat een verantwoordelijkheid. Het ligt niet aan God. Het ligt niet aan Christus. Het ligt niet aan de boodschap goed gebracht. Maar het ligt ten diepste aan uzelf. We zijn zo verloren dat we niet kunnen en dat we niet willen. O Heere God, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Kinderen en ouders, ouders en kinderen. Laat dat ons aangrijpen. Wat we nodig hebben in deze tijd, dat is dat we weten waarom we naar de kerk gaan. Dat we werkelijk geloven.
We leven in een tijd, geloof ik, van een grote geestelijke zuivering. En de scheidslijn gaat dwars door de kerken heen. En je kunt op den duur niet in de kerk blijven zitten als je er niet echt bij betrokken bent. En als de Russen komen of als we in de concentratiekampen terechtkomen, dan zal blijken of we werkelijk in het evangelie geloofd hebben. Omdat we mensen waren zonder bruiloftskleed. Wel in de kerk, maar niet van de kerk. Wat een verantwoordelijkheid. Nu een gelovende gemeente. En als je nog niet op dat geloof bent gekomen. En als je nog alleen maar historisch gelooft, maar niet persoonlijk gelooft. Rust niet, jongeren en in zonderheid ouderen, voordat u dat geloof hebt ontvangen. Het is gratis te krijgen. En als je zegt, dominee, ik kan niet geloven. Nou, dan zeg ik vanmiddag. En hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Dan zijn er maar twee mogelijkheden. Hè? Dat praat je na. Zeer rechtzinnig. Van vader en van moeder misschien. Dat praat je na van de catechisatie en van de dominee dat je het hoort. Maar je gaat tegelijk dat niet kunnen gebruiken als een heerlijke schuilkelder waar je in gaat zitten en ondertussen ga je door met je leven van elke dag en met de zonde. Dan zal daar die belijdenis van niet te kunnen, en daar moet geen streep van af hoor, laten we dat duidelijk zeggen, maar dan zal die belijdenis van niet te kunnen je gericht en je verdoemenis nog des te zwaarder maken. Omdat je die belijdenis gebruikte om voor te gaan in het leven in de zonde en in onbekeerdheid. Of je hebt het van de Heere geleerd. Ik kan. Maar als je het van de Heere geleerd hebt, dan heb je ook geleerd, Heer, ik wil. En dan kun je er niet rustig onder zijn. En dan gaat dat werken en dan rust je niet voordat je tot geloof bent gekomen. Voordat de Heere je de weg heeft geopend. En dan is het die Heere die vanmiddag zegt tot zo'n mensenkindje, waar zit die in de kerk, waar zit ze? Die vanmiddag zegt met dat vers uit je jeugd, al wat u ontbreekt, ook om te geloven, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Lieve gemeente, ja, dat mag ik eens een keer zeggen. Dat is het fijn als je weet dat je een gemeente hebt die achter je staat in de strijd van de geest. Geliefde gemeente, ik kan u het geloof niet geven. Ik kan u niet bekeren. Maar ik kan het u wel op het hart binden. Opdat u nooit kunt zeggen dat het u niet is aangezegd. Ik heb u die weg gewezen. De weg van het leven en de weg van de dood. Kies dan het leven. Opdat u niet eeuwig zult sterven. Nog is het tijd. Nog staat de deur open. Opdat u moogt behoren tot dat volk. Dat niet zegt wij hebben geloofd en wij kunnen het. Maar dat alleen maar leeft van genade. Mijn God. U zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Uw naam vandaag gepredikt is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk. Even goed. Halleluja. Amen.